Er wordt een preek voorgelezen van William Catesby, de geestelijke metgezel van Keshaw, uit de serie Preken en Geschriften, deel 1. Tekst is uit Deuteronomium 33, vers 23. En van Naftali zeide hij, verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Deze preek is gehouden in de Zoar-kapel in Great Ali Street in Londen, in de morgen op de dag des Heren, 28 mei 1843. En van Naftali zeide hij, O Naftali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Deuteronomium 33, vers 23. Het is voor de ziel een gezegende tijd, wanneer zij de zojuist door u gezongen woorden werkelijk kan voelen en de genieting ervan op zoete wijze kan beleven. Terwijl Jezus laat zien dat zijn hart mijn is en fluistert dat ik zijne ben. Maar ik geloof dat de Heere zulke plechtige goedgunstigheden nooit schenkt met het doel dat er lichtvaardig mee omgegaan of gebeuzeld wordt. Wanneer de goedgunstigheid op deze wijze tot onze ziel komt, gebeurt dat om ons voor te bereiden op moeite, ons te ondersteunen in moeite of ons te verlossen uit moeite. Het is nu ruim 50 jaar geleden dat God dit voor het eerst tot mijn hart sprak. En vanaf die tijd, tot op het huidige ogenblik, heb ik altijd, min of meer, ondervonden dat elk geestelijk bezoek aan mijn ziel, elk zielsinnemend bezoek, vergezeld ging van een van deze drie dingen. 1. Als ik mij toentertijd niet in enige specifieke moeite bevond, was een of andere mijn moeite heel nabij. 2. Of mijn ziel werd bezocht toen ik midden in moeite zat, om te beletten dat ik eronder zou wegzinken. 3. Of het bezoek kwam als er verlossing uit moeite. Wanneer God de ziel begunstigt met zulke gezegende bezoeken, is dat dus met een plechtig doel en nooit om er lichtvaardig mee om te gaan of te beuzelen. Het is een dierbaar gedeelte van Gods woord dat door de profeet Zacharia is opgetekend. Maar ik weet dat de arme, gevallen, zondige mensen er niet van houdt, of hij is heel anders dan ik, want God weet dat mijn hart en mijn vlees er niet van houden. U zult zeggen, wat is dat dan? Wel, om in het vuur gebracht te worden en door het vuur geleid te worden. Want hoewel ik 1000 keer in het vuur geweest en er ook weer uitgebracht ben, toch houd ik er nu geen greintje meer van dan 50 jaar geleden. Mijn vlees deinst er evenzeer voor terug en probeert er evenzeer aan te ontsnappen als ooit. Maar de Heere zegt tegen de profeet, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk men zilver loutert en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Zacharia 13, vers 9. En wat zullen ze dan doen? Iets wat ze eerder niet deden. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren, spreekt de Heere. Toen ze niet in het vuur waren, gingen ze in hun genegenheden terug de wereld in. Jaagden ze de dingen van de wereld na en dwaalden hun afkerige harten achter ieder verboden voorwerp aan, zodat ze niet veel tijd hadden om de Heere aan te roepen. Maar wanneer ze in het vuur komen en de hitte daarvan beginnen te voelen, wanneer ze in moeite gebracht worden, dan zullen ze het uitroepen en de naam des Heren aanroepen. Maar zal hij dan niet weigeren naar hen te luisteren? Nee, hij zegt, ik zal het verhoren. O, hoe vol van genade en barmhartigheid is hij! Hoe anders dan de werkingen van ons gemoed! Hij bestraft ons mild over onze afdwalingen. En het is alsof hij tegen ons zegt, u komt nu tot mij vanwege uw behoeftige omstandigheden, maar u zou het zo mogelijk zonder mij gesteld hebben. U komt geen dank toe. U zou niet gekomen zijn als dit niet gebeurd was. God weet dat wij nooit zonder hem kunnen. Dat weet hij goed. En daarom brengt hij ons in deze behoeftige omstandigheden, opdat wij zouden ontdekken dat wij niet zonder hem kunnen. Maar wanneer hij ons in het vuur en in de smeltkroes brengt, en wij voelen het, dat die alsmaar heter wordt, dan zegt de Heere, zullen zij graag tot mij komen en mijn naam aanroepen. En wat denkt u dat hij tot hen zal zeggen? O de wonderen van zijn genadeloze barmhartigheid. Hij zegt, ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. En nu is het onder zulke plechtige en bijzondere omstandigheden als deze, dat Christus zo heerlijk gezegend verschijnt aan de arme zondaar. Wanneer het de Heere de geest behaagt, om hen aldus bekend te maken onder beproevingen en bestrijdingen. Maar het schriftgedeelte dat ik nu voornemens ben te lezen en waarover ik enkele opmerkingen zal maken, kunt u opgetekend vinden in Deuteronomium 33, vers 23. En van Naftali zeide hij, o Naftali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Mozes stond op het punt afscheid te nemen van de wereld en van Gods volk. Hij had in 40 jaar door de woestijn geleid, en toch bleken ze nog steeds hetzelfde hardnekkige en tegensprekende volk te zijn, dat ze altijd geweest waren. En evenals het toen met de zinnenbeeldige Israël was, zo is het nu met het geestelijke Israël. Mozes, bestuur, was niet tegen hen opgewassen. Hij heeft ze nooit aangekund. Hij gaf hen veel donderende lessen, terwijl ze door de woestijn trokken, en bracht het volk onder een menigte van ceremoniële wetten, waarover ze zeiden, alles wat de Heere ons geboden heeft, zullen wij doen. Maar ze hebben er nooit één jota of titel van gedaan, want ze faalden in alle ceremoniële wetten, die ze beloofden te volbrengen. En precies zo is het ook nu met Gods arme kind. Terwijl hij onmiddellijk onder de verschrikkingen van de wet te werken is, o wat een gelofte en een belofte doet hij dan. Maar hij volbrengt er nooit één van. Nu echter, terwijl Mozes afstand gaat doen van zijn taak en het volk in betere handen gaat toevertrouwen, namelijk in de handen van Jezus zelf, zegt hij, immers bemint hij de volken. Deuteronomium 33, vers 3. Wat een wonderlijke zaak, dat hij zulk een kruipachtig geslacht als zijn kinderen bemint. Immers bemint hij de volken. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden, en iedere zal ontvangen van uw woorden. Het is of Mozes zei, ik heb 40 jaar lang geprobeerd hen te onderwijzen, en ze zijn nog even dom en afwezig als ooit. Maar ik zal hen geheel en al in de handen van Jezus overgeven. Zij zullen zijn leerlingen worden en aan zijn voeten zitten. Zij zullen door hem onderwezen worden en van zijn woorden ontvangen. Ik heb al eerder gedacht dat Paulus deze omstandigheid voor ogen had, toen hij in zijn brief aan de Galaten zei, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Galaten 3 vers 24. Maar wanneer wij tot Christus gebracht zijn en deelgenoten van Christus zijn geworden, zijn wij niet langer onder die tuchtmeester, maar ontvangen wij uit de handen van de gezegende verlosser, door de kracht van de geest, plechtig, zoet en geestelijke onderwijs. Mozes spreekt vervolgens allerlei zegeningen over de verschillende stammen van Israël uit, overeenkomstig Gods plan. Het gedeelte dat we vanmorgen als tekst gelezen hebben, zijn de woorden die treffende Naftali gesproken zijn. Omdat ik geloof dat dit vers niet beperkt moet worden tot zijn puur letterlijke betekenis, maar ook in geestelijke zin moet worden opgevat, is het mijn bedoeling om er met de hulp des Heren nu in die zin ernaar te kijken. Ten eerste, wij zullen enkele opmerkingen maken over de persoon van wie gesproken wordt, Naftali. Ten tweede, wij zullen aantonen dat deze Naftalis op Gods eigen tijd verzadigd worden met goedgunstigheid En ten derde, wij zullen bewijzen hoe zij vol van de zegen des Heren zijn. O Naftali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Ten eerste, de persoon Naftali. Het woord Naftali betekent iemand die strijdt of worstelt, of een geweldige vechter is. Ik meen dat dit drieërlei toepassing heeft. 1. Op de Zoon van God zelf, als onze gezegende Immanuel. 2. Op de gehele gemeente van God en op elk afzonderlijk lid van die gemeente hier beneden. 3. Op iedere man die God in de bediening roept, bekwaam maakt en zendt. Zij allen blijken worstelaars, strijders en vechters op weg naar een beter vaderland te zijn. En aan het eind worden zij verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. De fundamentsteen in dit plechtig gebouw is onze gezegende Immanuel. We kunnen niet bouwen zonder hem, niet staan zonder hem. Al Gods volk ondervindt dat. Wat voor worstelen, strijden of vechten ze ook mogen ondervinden. Als God hen er niet toe gebracht te voelen dat zij op Christus staan, ze zeker zouden wegzinken. Maar wanneer zij er door het geloof toegebracht worden te ondervinden dat ze op deze onbewegelijke steenrots gevestigd zijn en te weten dat zij allen alleen op Christus staan door de gezegende openbaring van de Geest aan hun ziel, wel, dan is alle woede van de hel niet in staat hen te bewegen. En dan is Satans briesen niet meer dan een ruisende biezen tegen hen. Terwijl God zo zijn macht handhaaft in de consciënties van degene die door het dierbaar geloof alleen op de Zoon van God bouwen, zullen zij ondervinden dat al hun vijanden zullen wijken en van hen wegvluchten, en dat Christus alleen verhoogd zal worden. Wij zeiden dat de term Naftali van toepassing is op Christus zelf. In zijn middelaarshoedanigheid is Christus in alle dingen zijn broeders gelijk geworden. Hij werd laag en klein gemaakt. Ik ben dikwijls getroffen door een uitdrukking van Jozef Hart in een van zijn liederen. Ik weet niet of ik die correct kan citeren, maar dit is de kern ervan. Wij spreken over zijn grootheid en kracht, maar wie kent zijn zwakheid? Een plechtig aspect van Gods geheimenis is een geloof zich te hebben op de broosheid, zwakheid, geringheid en kleinheid van de Zoon van God. Want als wij alleen zijn majesteit en heerlijkheid als God zouden kunnen zien, zou dat schrikwekkend zijn voor de arme, zwakke, worstelende zondaar. Maar wanneer wij onder de onderwijzingen van gezegende geest onze machtige leidsman kunnen zien worstelen, met vuisten geslagen, verzocht, beproefd, belast, neergeworpen en in de laagte als een worm en geen man, zoals hij zichzelf noemt, Psalm 22, vers 7. Ik zeg, wanneer wij hem zo in de laagte kunnen zien, terwijl hij worstelt, strijdt en neergeworpen is, maar hem tegelijkertijd beschouwen als de machtige God en de drager van alle dingen, en zien dat duivelen verschrikt zijn op zijn blik en genoodzaakt zijn om zijn wenk te gehoorzamen en zijn toestemming te vragen om ergens heen te gaan. Ik zeg, wat een zegen hebben zulke gezichten mij menigmaal verschaft. Om hem zo te zien nederdalen in zulke lage omstandigheden, ja in onze lage staat. En zo kent hij u, arm kind van God, niet alleen door zijn oneindige kracht en kennis, maar met medegevoel kent hij uw toestand, want hij is daar voor u geweest, doch zonder zonde. Zie dan op deze gezegende verlosser in zijn lage staat, in alle dingen gelijk als wij geworden, doch zonder zonde, want zodra hij maar bekend was gemaakt als het geboren kindeke van Bethlehem, begonnen zijn moeite en worstelingen al. En naarmate hij opgroeide tot een jongere en een volwassen leeftijd, namen ze steeds toe. Ik wenste wel dat Gods dienaars, wanneer zij iemand onderdompelen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, dit meer voor ogen zouden houden, omdat geen andere zinnenbeeld de verbazingwekkende worstelingen en overstelpingen van de Zoon van God zo treffend voorstelt als de doop. Toen Jezus gedoopt werd, verschenen de eeuwige drie plechtig om het te bekrachtigen. Ik ken geen enkele andere ordinantie die God heeft ingesteld, hetzij onder het Oude of in het Nieuwe Testament, die zo kennelijk met de personen in God geëerd werd. Terwijl de persoon van de Zoon in onze natuur plechtig werd ondergedompeld, sprak de persoon van de Vader uit de hemel en zei: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Matthäus 3, vers 17. En de persoon van de Geest daalde uit de hemel neder gelijk een duif en rustte op hem. En zo verscheen de gezegende drie-eenheid in haar goddelijke personen om deze gezegende daad te bekronen, om te laten zien dat Gods majesteit en heerlijkheid aan ons werden vertoond in de zegen van deze ordinantie voor de hele toekomstige tijd. Maar zodra de Heilige Geest op hen was nedergedaald en de Vader dit heerlijke getuigenis aangaande hem gegeven had, wordt ons verteld dat hij door de Geest in de woestijn gedreven werd om verzocht te worden van de duivel. Gedreven, zegt u? Jazeker, dat werd hij. Maar het was zijn mensheid die beefde en worstelde. Niettemin moest hij gaan. Verwonder u er niet over, broeders. Hij zou nu gaan strijden tegen alle boosaardigheid, woede, wrevel en venijn die de duivel ooit tegen zijn gemeente heeft uitgespuwd, of nog zal uitspuwen. Alles werd op hem geworpen en hij droeg het alles. Anders moesten u en ik onder het gewicht ervan zijn weggezonken en niet meer boven te komen. Ik weet dat een of ander arm kind van God gereed staat te zeggen: ik kan niet geloven dat Christus ooit verzocht werd zoals ik werd verzocht. Wel, als hij dat niet werd, zou u zeker nooit door uw verzoekingen heen kunnen komen. Als Christus niet verzocht was geweest gelijk zijn broederen, hoe zou hij hen onder de verzoekingen kunnen ondersteunen en te hulp komen? Maar nu hij door dezelfde bestrijdingen is heen gegaan, kan hij medelijden hebben met zijn lijdende volk en zich in al hun smarten en beproevingen inleven. O, zegt iemand, het is onmogelijk dat Christus verzocht is geweest zoals ik. Hij was geen zondaar, maar ik ben een arme, verontreinigde snode, een schuldige zondaar. Hij was heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Hebreeën 7, vers 26. Stop eens. Hoewel dit het geval is, toch zal ik u bewijzen dat zijn verzoekingen pijnlijker waren dan de uwe. Laat ik u slechts een paar vragen stellen. Was er niet een tijd dat u dingen deed die u nu afschuwelijk zou vinden om te doen? Konden sommigen van u niet lasteren, vloeken en zweren en zelfs God met ontzettende eden aanroepen door zijn plechtige oordelen over uw persoon af te roepen en u in allerlei onzedelijkheid en onreinheid storten? En toch, alleen al de verzoeking of ingeving van de vijand der zielen om nu een van deze dingen te doen of de snode hartstochten van uw vleeselijke natuur te bevredigen, is afschuwelijk voor u. Hoe kwam dit alles zo? Waar komt deze verandering in uw gevoelens vandaan? O, zegt u, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Dan zal ik het u eens zeggen. God, in de rijkdom van zijn genade, heeft u een mate van zijn genade medegedeeld. Hij heeft u een nieuwe natuur, een beginsel van goddelijk leven meegedeeld. En de werkingen van dat leven doet u zuchten en kermen onder de verzoeking van deze afschuwelijke dingen. Deze mate van Gods mededeelbare natuur, Dit beginsel van heiligheid brengt in uw conscientie zoveel benauwdheid voort bij dingen die zo tegengesteld aan God en de heiligheid en zo afschuwelijk voor uw gemoed zijn. Welnu, als deze dingen in een geringe mate al zo bij u zijn, wat moet de verzoeking dan wel zijn geweest voor de Zoon van God, die al geheel heilig was, zowel in zijn wezenlijke godheid als in zijn volmaakte mensheid. Als de helse vijand zulke godlasteringen naar het hoofd van Christus kon slingeren, wat kunnen u en ik dan niet van hem verwachten in het geweld van zijn verzoekingen? Toch verdroeg Jezus al zijn woede en boosaardigheid. Hij streed en worstelde tegen hem en al zijn subtiele verzoekingen. Maar hij vocht om te zegevieren. Hij overwon de vorst der duisternis. Hij verbrijzelde zijn kop en geloofd zij zijn naam. Hij versloeg hem voor zijn beproefde en verzochte volk. Ons wordt gezegd dat Christus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was zonder te eten of te drinken en al die tijd verzocht werd door de duivel. Wie kan de hoeveelheid of rijkwijde van zijn verzoekingen berekenen gedurende al die tijd van zijn lijden? Maar de 2 of 3 verzoekingen die ons opgetekend zijn nagelaten zijn helemaal genoeg om de aard ervan te tonen. Ze dienen als bewijs dat geen enkele verzoeking ooit erger zou kunnen zijn. Christus was arm. Hij zei, de vossen hebben holen en de vogels des hemels nisten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Matthäus 8 vers 20. Toch blijkt dat de duivel Christus de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid toonde en beloofde alles aan hem te geven als hij slechts zou neervallen en hem aanbidden. De duivel had de onbeschaamdheid van Christus te verzoeken hem te aanbidden, terwijl hij zich op de Vader kon beroepen en zeggen, al het mijne is uwe en het uwe is mijne. Johannes 17 vers 10. Ik zeg, kon iets erger zijn dan dit, dat Christus in onze natuur verzocht werd om de onverzoenlijke vijand van God en zijn gemeente te aanbidden en dat met geen beter doel dan werelds gewin. En als hij zo met zijn indiens en mare tot de Zoon van God kwam, denkt u dan dat hij ons met rust zal laten? Joseph Hart zegt dat goddeloze indien slingerde hij al dus naar de vlees geworden God. Geen wonder als hij ook ons belaagt en het ook ons doet voelen. Hij is een gezegende en een ware vriend. Hij is een broeder die voor de benauwdheid geboren is. En hij kleefde meer aan dan een broeder. Spreuken 17 vers 17. Engelse vertaling 18 vers 24. Welnu, 40 dagen lang worstelde hij met zijn en onze vijanden. Hij ontmoette hen in het veld en worstelde er met alle verzoekingen en vurige pijlen die de Satan ooit in de consciënties van God, Gods uitverkorenen, geworpen heeft of zal kunnen werpen. En hoewel Christus moet zuchten en kermen, terwijl hij de strijd streed, toch behaalde hij de overwinning. Hij stond triomferend op over de zonde, dood en hel. Hij overwon al onze vijanden en de gemeente is gezegend en verlost in hem met een eeuwige verlossing. Als wij hem voor enkele ogenblikken verlaten, of beter gezegd vanaf deze plaats van zijn beproeving in de woestijn verder gaan en hem volgen naar zijn arbeid in de hof van Gethsemane, zullen wij daar zien hoe hij moest strijden met en worstelen tegen de koudheid, onverschilligheid, wereldsgezindheid en hardigheid des harten van zijn eigen volk. O, hoe koud en onverschillig zijn wij bij tijden, hoe vol van laag, ongeloof en vleeselijke reden. Bij zekere gelegenheid zei hij tegen zijn discipelen, hoe hebt gij geen geloof? Marcus 4 vers 40. Ach, Gods volk is soms niet in staat om een stap te zetten. dan bevindt het geloof zich op zo'n laag peil bij hen. Genadige bedelingen schijnen voor hen geen enkele waarde te hebben. Dan zijn ze zo koud en levenloos, en soms kunnen ze op een lijdende Christus zien met een mate van onverschilligheid die een atheïst zou verbazen, als een atheïst het zou kunnen verstaan. Maar gelooft zij de lieve verlosser? Hij heeft met dit alles geworsteld. Hij verdroeg de harde opmerkingen en had medelijden met de zwakheden van zijn volk. En niets belette hem zijn barmhartigheid te betonen tegenover de voorwerpen van zijn liefde. O, wat een plechtig schouwspel vond er plaats in de hof van Gethsemane. Wie zijn wij nu op de grond, badend in zijn bloed? Wat veroorzaakte dat ontzaglijke conflict, die hartverscheurende worsteling? Kind van God, arme, bevende zondaar, het waren uw zonden, uw lusten, ja, uw inwendige lusten, al uw afdwalingen in uw hart en genegenheden, alle zonden die uw natuur bevat, de zonde die u kent als zonde en die u niet kent als zonde, maar die allemaal hier is. De prediker legt zijn hand op zijn hart, want er is geen zonde in de hel die niet in uw natuur bestaat. Alle zonde die ooit begaan en vertoond is door degene die in de put des afgronds zijn, bevindt zich in de natuur van iedere kind van God. Welnu, al het zware gewicht, alle afschuwelijkheid van uw zonde, verenigd met de boosaardigheid, vijandschap, vrevel en woede van de hel, verzegeld van de toren van God en de vloeken van een gebroken wet. Alles kwam samen op Christus in Gethsemane. Hij alleen moest nu met al die dingen strijden, zonder hulp of bijstand van een mens te ontvangen. Nee, zelfs niet van zijn discipelen. Ik verwonder mij vaak over degenen die het erover hebben dat ze zulke geweldige helpers van God zijn. Ach, ze hielpen hem niet toen hij naar enige hulp uitzag. Toen vielen zijn discipelen in slaap. Er kwam zulk een slaap en vermoeidheid over hen als ze nooit eerder gevoeld hadden. En zelfs Petrus, die nog maar enkele uren geleden gepocht had dat hij voor hem zou sterven, en dat, al zouden ook allen hem verlaten, hij hem nooit zou verloochenen, was samen met de anderen in slaap gevallen. Ze hadden allen hun lijdende heren en meester vergeten. Maar o, deze slaperige, zelfzuchtige gevoelens, hoe doorstaken ze het hart van de Zoon van God en deden hem kermen in de hof van Gethsemane. De hele opeenhoping van smarten kwam hier op hem samen. Hij zag toe, en er was niemand die hielp. En hij ontzette zich dat er niemand was die ondersteunde. Daarom heeft zijn arm hel beschikt, en zijn grimmigheid, die heeft hem ondersteund. Jesaja 63, vers 5, Engelse vertaling. Arme gelovigen, uw zaligheid is de zaligheid van alleen de armen van Immanuel, God met ons. Uw werken, goed of slecht, hebben geen hand in de verwerving ervan. Ze is geheel door de Heere tot stand gebracht voor zulk een arme, wegzinkende, zwakke, door onweten gedreven en door de duivel opgejaagde zondaar als u bent. O, wat een barmhartigheid is het om soms te mogen voelen dat deze zaligheid, alleen tot stand gebracht door God de Zoon, is uitgewerkt voor zulke een arme, hulpeloze worm als ik ben. Gelooft zij zijn naam. Hij alleen heeft het werk volbracht. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij heeft de eisen van de wet vervuld, de vorderingen van het recht bevredigd en alle volmaaktheden van God geëerd. Maar zie onze worstelende Naftali triomferen in het plechtige schouwspel, terwijl hij vocht tegen de woede van de hel, de toren van God en de verschrikkingen van een gebroken wet. Te midden van zijn zware strijd werd een engel van de hemel gezonden om hem te dienen, om enige hulp en vertroosting te verschaffen, maar niet om hem te helpen in verbazingwekkende werk van de zaligheid. Hij kwam slechts om hem te sterken in zijn smartelijke lijden. Want engelen waren getuigen van de druk die hem perste vanwege de zonde. Ze zagen zijn ontzaglijke bestrijdingen, ze zagen het bloed op de grond vallen en ze zagen de grond ermee bezoedeld worden. En dit alles, arme, bevende zondaar, voor zulk ellendige als u en ik. Lijkt dit niet te veel voor het geloof? Sommigen praten over geloven zoals ze willen. En ze kunnen altijd geloven wanneer ze maar willen. Wel, dat zij zo voor ons geloof, is het te veel. Maar wanneer de Heere de Geest werkelijk geloof in deze gezegende verborgenheid geeft, en wij geestelijk in de hof van Gethsemane kunnen komen, iets in ons hart kunnen voelen, stromen van de liefde van deze gezegende worstelende held, deze machtige overste leidsman van onze zaligheid en zijn heerlijk werk in onze ziel kunnen nagaan, wel, dan kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Psalm 126, vers 3. Dan kunnen wij de verborgenheden van zijn liefde plechtig uitspreken en vertellen. Christus is dus onze geestelijke Naftali, de grote strijder, worstelaar, de zonde lastdrager. Alles wat de wet en het recht eiste, werd hem aangerekend. Er is niet één jota van de vloek der wet die niet op hem gelegd werd. Geen jota van de zonde en de dood die niet op hem gelegd werd. En hij droeg het weg, ja, zonde die we nooit geweten hebben en waarvan we ons nooit bewust zijn geweest, werd allemaal op hem gelegd. Want de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Jesaja 53, vers 6. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik ben mijn zonde menigmaal vergeten. En als het aan mij overgelaten was om mijn zonden op Christus te leggen, had ik er geen duizendste deel van herinnerd en er daarom voor eeuwig onder moeten wegzinken. Echter, oneindige wijsheid verzamelende ze allemaal en legde ze allemaal op Christus. En hij heeft ze doen wegzinken in eeuwige vergetelheid. Maar o, wat een verbazingwekkende last om mee te worstelen en te strijden moet hij gehad hebben. Wanneer mijn zonden zo groot en genoeg zijn om een wereld in de hel te doen wegzinken, wat moet het op hem gelegde zware gewicht van alle miljoenen zonden van Gods uitverkorenen zijn geweest, die ooit begaan zijn of begaan zullen worden tot het eind van de tijd. Toen alle lust, toren, ijdele eer, goddeloos najagen van dingen, al onze vleeselijke duivelachtigheid, die verwerven is met onze natuur, of die wij ooit uit het verborgen hoek en het diepste schuilplaatsen van een wanhopig hart, boos hart tevoorschijn hebben laten komen, toen al deze opeenhoping van schuld verzameld en op het hoofd van Christus gelegd werd, toen het recht eiste en een volledige voldoening voor de oneindige schuld ontving en hem niet wilde laten gaan, totdat de laatste penning betaald was. Ik zeg, wat een ondraaglijke last moet dit geweest zijn. Maar ere zij God in de hoogste hemelen, onze onsterfelijke strijder, onze goddelijke worstelaar, onze gezegende Naftali, overwon zonde, dood en hel en alle macht van de vijand. Hij triomfeerde heerlijk en heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Nadat hij in de hof de strijd volstreden had, die zijn bloedige zweet veroorzaakte, stond hij op om zijn discipelen wakker te maken. En nu maakte hij hen met enige resultaat wakker. Hij had hen al eerder wakker gemaakt, maar toen waren ze weer ingeslapen. Ik ken geen enkele plaats waar de rups van vleeselijke daden meer zichtbaar is dan in de hof van Gethsemane. U die zo verzot bent op uw geweldige werken en uw prestaties, u die zo graag laat zien wat u voor God doet, let eens op wat er nu gaat plaatsvinden. Ik zeg, Jezus stond op, maakte zijn discipelen wakker en roept hen om te gaan. En nu begint er een beetje leven bij Petrus te komen, om te bekijken welk groot werk hij voor hem zou doen. Toen hij de soldaten zag komen, wreef hij zijn ogen uit, trok zijn zwaard en hield het oor van zijn dienstknecht van de hoge priester af. Waar was dit nu goed voor? Helemaal nergens voor. Het gaf zijn meester alleen maar werk te doen, want hij moest het oor er weer aanzetten. Het enige resultaat was dat het hem nog meer werk gaf. Jezus beval hem zijn zwaard in de schede te steken, want, zo zei hij, allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Matteüs 26, vers 52. Dit is precies wat ons wetticisme doet in het gebruik van vleeselijke wapenen. Maar de Heere zegt, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkte. 2 Korinthe 10 vers 4. Maar wij moeten niet met vleeselijke wapenen vechten. In vorige eeuwen vocht onze christelijke natie, zoals ze genoemd wordt, met vleeselijke wapenen en verbrandde ze haar medeschepselen om hen christenen te maken. Maar de mensen die dit deden, zouden evengoed kunnen veronderstellen dat het branden in de hel de duivel tot een engel des lichts zou maken, als dat het verbranden en folteren van mensen hen tot christenen zou maken. Het moet alleen het leven en de kracht van God zijn die dit tot stand brengt. Maar wij haasten ons naar een tijd waarin, als ik mij niet erg vergis, iets dergelijks opnieuw zou plaatsvinden. Sinds u en ik geboren werden, is er immers niet zulke een duisterende tijd van onheilspellende wolken boven de gemeente geweest als deze huidige tijd. Nu maakt mij het niet uit wie geëerd of ingenomen zal zijn met wat ik ga zeggen. Maar ik zeg u, als dat helse wetvoorstel, dat nu het land beroert, aangenomen zal worden, zal het voedsel zijn voor het pausdom. Dan zal het niet heel lang duren, voordat u het getuigenis van God met uw bloed zult moeten bezegelen. Ik geloof dit in mijn ziel. En ik zeg, het betaamt de gemeente van God zich ijverig te verzetten tegen dit helse wetvoorstel en openlijk bekend te laten worden dat wij de belangen van Sion een warm hart toedragen. Als echter dit wetsontwerp na al onze inspanningen toch aangenomen zou worden, wel, dan moeten wij de uitkomst aan God overlaten. Maar het betaamt ons moedig te handelen en vlijtig de middelen te gebruiken die ons gegeven zijn om het te verijdelen. Als u bezorgd bent voor het welzijn van uzelf en van uw nageslacht, kunt u er niet onverschillig of onbekommerd onder zijn. Ach, ik moet wel veronderstellen dat niemand anders dan de duivel zelf het in iemands hart gegeven kon hebben om zulk een godonterend wetontwerp op te stellen. Laat het diepe indruk op ons maken dat we ons in deze ernstige positie bevinden, die waarschijnlijk de gemeente in zoveel moeite en benauwdheid zal brengen. Maar om weer te zaken te komen, nadat de gezegende verlosser de hof van Gethsemane verlaten had, brachten ze hem naar de rechterstoel. Zie hoe laag hij is en hoe ze hem vernederen. Ze behandelen hem erger dan een slechte luciferverkoper of landloper, die voor de burgemeester of stadfunctionaris gebracht wordt. Hij wordt met schimp en minachting bejegend en bespot en gehoond als de zoon van God. Wat zouden de kranten zeggen als een arme landloper voor de burgemeester gebracht werd en een van de ambtenaars van de rechtbank zou het haar uit zijn wang plukken? Een andere zou in zijn gezicht spugen en een derde zou hem met vuisten slaan. terwijl de burgemeester er de hele tijd rustig en op zijn gemak bij zat, zonder er een notitie van te nemen. Zouden niet alle kranten in het land tegen zulk een schandaal in het geweer komen? Jazeker. En toch was dit de manier waarop de Zoon van God, de Heere van leven en heerlijkheid, behandeld werd. En waarom liet hij zich met deze schande en vernedering overladen? Omdat hij de vloek verdroeg die de zonde van zijn geliefde volk verdiend had. Daarom stond hij toe dat elke belediging die mensen en duivelen maar konden bedenken of aandoen, op hem neerkwam. Maar hij rees boven alles uit en volvoerde de heerlijke zaligheid die hij voorgenomen had. Petrus, die grote medewerker Petrus, die kort daarvoor pochte wat een grote dingen hij zou doen, en die zojuist het oor van de dienstknecht van de hoge priester afgehouden had, begon nu zijn zwakheid te tonen door te vloeken en te zweren dat hij hem niet kende. Dit was nog een steek in het hart van de Zoon van God, want Petrus, vloeken en zweren en ging naar het hart van Jezus. Was hij dan niet een worstelaar, een strijdende en een vechtende Naftali? Jawel. En het is een barmhartigheid voor u en mij, dat hij dat was. Nam hij dan geen zwaard? En stak hij Petrus niet omdat hij hem stak? Ja, dat deed hij. Maar zijn zwaard was de bestraffing van liefde, een zwijgende bekendmaking van zijn genade en medelijden. Hij, zich omkerende, zag Petrus aan. Lucas 22, vers 61. Maar het was een blik van liefde. O, hoe stak het hem in het hart en deed het hem naar buiten gaan en bitter wenen. O, de wonderbare barmhartigheid van een verbondsgod voor zulk zondaars als wij zijn. Wie is er die zich ontfermt zoals hij? Wie is zo vol van goede tierenheid en erbarming? Mag het onze gelukzaligheid zijn om meer te voelen van de stromen van zijn liefhebbende hart tot ons in tijd van moeite? Wanneer wij geroepen worden iets te verduren van de smarten en bestrijdingen die hij doormaakte? O Naftali, verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Maar het vreselijke gebeuren moet nog komen. Nadat hij uit de hof van Gethsemane gekomen was, een plaats die de zondaar zeer dierbaar is en bespot was voor de rechterstoel, en nadat het vonnis tegen hem geveld was, gingen ze ertoe over hem te geeselen en diepe voren in zijn rug te trekken. Ze stroopten hem naakt uit en wierpen hem op de grond neer. Ach, als het mogelijk zou zijn dat de snoodste persoon in Engeland zo wreed behandeld wordt, dan zou de hele natie daartegen in het geweer komen. Hij moest zijn kruis dragen. Pas toen hij eronder bezweken was, stonden ze toe dat iemand het voor hem droeg. En tenslotte, toen ze de woede van hun helse boosheid gekoeld hadden, nagelden ze hem aan het kruis en hingen ze hem tussen hemel en aarde als de snoodste van de mensen. En wat had hij gedaan, dat hij zo'n behandeling zou verdienen? Hij had de zieken genezen, de doden opgewekt, de stommen doen spreken en de ogen van blinden geopend. En dit was de beloning die hij daarvoor kreeg. Maar niets van deze dingen kon zijn voornemen van liefde veranderen. Hij streed en worstelde door alles heen. Hij vocht het manmoedig uit en volvoerde zulk een machtig werk, dat niemand dan hij zelf tot stand gebracht kon hebben, en dat de hele hemel met eindeloze lof zal vervullen. Ik heb vaak teruggedacht aan de woorden van een oude plattelander die overleden is. Een man van God met een eenvoudig hart. Ze komen mij nu weer vers in het geheugen. Ongeveer 30 jaar geleden had ik gedoopt in een plaats die Baruch Bridge heette. Het zien van dit doop veroorzaakte geen geringe opschudding in de buurt. Een oude vriend, die in die plaats bekend stond onder de naam Richard, maar die meestal Dickie werd genoemd, werd door een oude plattelander gevraagd: wie zijn deze dopers? Weet u iets van hen? Wat zijn het voor mensen? O, antwoordde Dicky, hun leider was de edelste man die ooit geleefd heeft. Hij genas de zieke, kleedde de naakte, opende de ogen van de blinden en deed de stomme spreken. Hij gaf de armen te eten en de mensen stroomden van alle kanten naar hem toe. Toch heeft hij nooit iemand afgewezen die hem kwam in tijd van nood, die tot hem kwam in tijd van nood. En hij deed alles zonder er 1 cent voor te vragen. Maar wat denkt u? Ze hebben hem tenslotte aan een stuk hout genageld. Die persoon zei: wel, wat een slechte mensen moeten dat zijn geweest. En precies zo zijn wij ook. Wij zouden dezelfde zonde begaan hebben als we aan onszelf overgelaten en in diezelfde omstandigheden en situatie gebracht werden, waar onze geestelijke Naftali worstelde, overwon en verrees triomferend, de machtige held over alles. Maar nu wordt hij naar het kruis gebracht en zijn mensheid begint te sidderen. De wolken worden pikzwart en de zon trekt rouwkleding aan, de rotsen scheuren en de aarde beeft. Sommige slapende doden worden zo opgeschrikt dat ze uit hun graven komen om te zien wat God op aarde aan het doen is en om te getuigen te zijn van het plechtige schouwspel. Ik zeg, terwijl onze onsterfelijke held zo worstelde tegen de vijanden van zijn gemeente, bewoog hij de pilaren van de aarde en deed ze trillen. De zon weigerde te schijnen, terwijl ze ontzaglijke gevolgen van de zonde aanschouwde. Maar de mens, nog zorgelozer dan de duivel, ja, de monstermens, kon het ontzettende schouwspel zien en toch ongevoelig en onbekommerd blijven. Inderdaad, zo was het. Maar was dit voor die lieve verlosser een reden om het op te geven? Nee, hij nam onze zaak op zich en was vast besloten ermee door te gaan. En tenslotte gaf de worstelende held in zijn laatste conflict de zonde de doodsteek en de koning der verschrikkingen de doodsteek, met de laatste woorden die hij aan het kruis uitsprak, toen hij zei: het is volbracht, gaf hij de vorst der duisternis voor altijd de doodsteek. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, de overheden en machten uitgetogen, en in het openbaar te toon gesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Arm, wegzinkend hart, arme, beproefde gelovigen, als dit geopenbaard wordt aan uw consciëntie en u tot een geloofsbevatting hiervan gebracht wordt, zal het u zoet doen rusten op het volbrachte werk van Christus. Ik zou u willen zeggen, Heilige Geest, deel krachtiger aan onze zielen en genietingen van het volbrachte werk van Christus mee, opdat wij zullen voelen dat hij naar de rechterhand van de Vader gegaan is, verheven boven alle overheden en machten, om als onsterfelijke held te regeren tot in alle eeuwigheid. O Naftali, verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Besluit. Laten wij nu enkele dingen opmerken vanuit dit gedeelte van ons onderwerp. Kunt u, arme zondaar, zulk een plechtig onderwerp in oogschouw nemen, er onverschillig en onbekommerd onder blijven en niet verlangen te weten of u een aandeel hebt in de worstelingen van deze machtige held, die hemel en aarde deed beven en die binnenkort zal komen met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen? 2 Thessalonicense 1 vers 8. Zorgeloze zondaar, wat zal er dan van u worden, wanneer de hemelen en de aarde zullen voorbij gegaan, de elementen brandende zullen versmelten en de lucht als een onbruikbare rol perkament zal worden, wanneer de duivel en de verdoemden gedagvaard zullen worden om hun vonnis te ontvangen en een definitieve veroordeling te horen uitspreken. En wanneer de gemeente tot onbeschrijfelijke heerlijkheid en gelukzaligheid opgewekt zal worden, om naar lichaam en ziel tot in alle eeuwigheid met de Heere te zijn. Zorgeloze zondaar, ik zeg opnieuw, wat zal er dan van u worden? Dan geen vader om voor u te bidden, dan geen moeder die medelijden met u heeft. Alle schimp en minachting, alle spot en hoon, waarmee u uw ouders bejegend hebt, zal dan uw hart doorboren. U zult de verschrikkingen van een schuldige consciëntie hebben en voor eeuwig wegzinken in een zwarte duisternis van hopeloze wanhoop. Maar mag de Heere zich over u ontfermen, namelijk onze gezegende held, die worstelend en alle vijand overwon, o Lam van God. Worstel in het hart van een arme, zorgeloze zondaar en breng hem tot God. Toon hem dat zijn zonde teniet gedaan is, dat ze gelegd is op een die machtig was om te worstelen, en die de overwinning en de zegepraal behaald heeft, opdat hij er zo toegebracht zal worden in u alleen te roemen, als zijn gezegende verlosser. Arm, worstelend kind van God, dat wordt beproefd door de zonde, beroerd door Satans ingevingen en innerlijk door onweder voortgedreven, zie welke medelijdende zaligmaker u hebt. Mocht u nooit vergeten dat hij al uw woestijnbeproevingen kent, dat hij het pad kent waarop u nu wandelt, al hebt u het zicht op hem verloren en staat u gereed om met Job te zeggen, och, of ik wist dat ik hem zou vinden zou. Ik zou tot zijn genade troon komen. Job 23 vers 3. Zijn oog van mededogen is op u gevestigd, en hij zal tot uw verlossing schijnen. Wel, arme ziel, ik zou eigenlijk willen zeggen, blijf waar u bent. Ga niet weg van deze plaats. U zult ertoe gebracht worden grote dingen te zien op uw pelgrimsreis. Blijf zuchten, kermen en wachten aan zijn voetbank. Hij weet wanneer hij tot u zal komen. Wat een barmhartigheid! Hij zal komen op zijn eigen gezegende tijd en al uw bestrijdingen tot een vredig einde brengen, op grond van zijn eigen strijd en worstelingen. Hij zal komen en uw hart vrede brengen, en u zult in onsterfelijke heerlijkheid opstaan en tenslotte in hem triomferen als uw verbondsgod. O mag de Heere uw gemoeden dan richten om meer op hem te zien, op zijn volbrachte zaligheid te rusten en op hem te wachten, totdat hij verschijnt tot uw verlossing. Verder is hier een kind van God dat verzocht wordt door afkerig af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is, die verzocht wordt om te zondigen en om lichtvaardig over de zonde te denken. God brengt u naar Gethsemane. Zie wat onze morende misdaden daar Emmanuel aangedaan hebben. Wat zou u denken van een kind dat de persoon kende die zijn vader vermoord heeft, maar toch die snoodaard zou omhelzen en in zijn schoot zou koesteren? Zou u tegen zo'n onnatuurlijk kind niet zeggen, Jacobus, Johannes, Sarah of Susanna, je kunt geen genegenheid voor je vader hebben, want je koestert het monster dat hem ter dood bracht? Wanneer u en ik ons aan de zonde wagen en er lichtvaardig over denken, koesteren wij het monster dat de Zoon van God ter dood bracht in onze schoot. Zullen wij dan beuzelen met datgene wat ons Jezus en schandelijke en ontzaglijke dood deed sterven? Zullen wij dan zulk een monster als dit koesteren? De Heere verhoede het. O, mag Hij ons genade en kracht geven om het tegen te worstelen door dit dierbare bloed van het Lam. Mogen wij in staat gesteld worden om manmoedig de goede strijd des geloofs te strijden en naar het eeuwige leven te grijpen, in Timotheus 6 vers 12, mogen wij zo versterkt worden door onze machtige held, om met al onze vijanden oorlog te voeren en hen te overwinnen in de sterkte van zijn macht. O Naftali, verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Maar ik zal het onderwerp laten rusten tot vanavond. Mogen God u en mij een plechtig geloofzicht geven op de triomfen van Christus en krachtig tot ons hart spreken, omwille van zijn naam en goede tierenheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.